Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 233 gaan we het hebben over de Eerste Geest en kracht van Elia ook voor nu. In deze tijd komt er veel op ons af. In de wereld is duidelijk een geest aan het werk die Gods werk wil tegengaan. Wat geeft God ons om daarin te wapenen? Is de geest en kracht van Elia ook voor nu? We gaan het erover hebben in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
Ik wil graag met u nadenken over het thema: is de geest van Elia ook voor nu? Eigenlijk is dat een verkorte vraag. Eigenlijk zou de hele vraag zijn: is de geest en kracht van Elia ook voor nu? En voordat we inzoomen over wat dan die geest van Elia is, wil ik allereerst nadenken, waarom hebben we überhaupt die geest en kracht van Elia nodig? Willem vroeg zich dat ook al af, dus schot voor open doel. Waarom hebben we die geest en kracht van Elia überhaupt nodig? En dan, dat is niet om u in de put te praten, maar dat is toch even de situatie. Daarna, wat geeft God voor tools, voor hulpmiddelen? En dan natuurlijk, allereerst, wat is dan die geest en kracht van Elia? Vervolgens, hoe werkt die? En dan natuurlijk de vraag, waar we allemaal voor komen, is die geest en kracht van Elia ook voor nu? Nou, laat ik beginnen met dat eerste, is de vraag, waarom is die geest van kracht en Elia nu nodig? Nou, zeker nu met Israël, als we even de recente geschiedenis. In 2005 dacht Israël vanuit de gedachte Land for Peace dat ze de Gazastrook, ja, je zou bijna het woord Judenrein gebruiken, want ze hebben 8000 Joden tegen hun zin in daar verplaatst, weggehaald uit Gaza. 2 jaar later is onder druk van Europa, moesten daar democratische verkiezingen komen. En toen hebben de mensen in Gaza de PLO weggestemd en de Hamas democratisch gekozen. Weet wat je kiest, hè? Hamas is geweld. En al die miljarden en miljarden die ze ook van uw belastingcenten hebben gekregen, en vanuit Europa, is niet om Gaza op te bouwen, want dat zien we nu duidelijk, is om de boel te ondermijnen. Wie bouwt nou 750 kilometer aan tunnels? Ik heb eens zo'n tunnel gezien. Dat is niet een schuttersputje waar je op je knieën doorheen moet lopen. Nee, daar kan een vrachtwagen doorheen. Het is komende week. Nou ja, een maand geleden was ik in Israël samen met Jan. En daar hebben we de vorige keer op de themaochtend uitgebreid verslag van gedaan. Gaan we niet overdoen. Maar Israël was niet voorbereid. Hè? 7 oktober, dat was net als 50 jaar geleden. Met Yom Kippur, ze waren totaal verrast. Komende week is het Purim. U weet dat dat het verhaal is met Esther en die Haman. Haman was een Agagiet. Waar komt dat vandaan? Haman was door zijn voorwaarden helemaal met die bitterheid opgegroeid. Hij wou maar één ding doen, Israël elimineren. Net als de Hamas nu, die wil niet Gaza opbouwen. Die wil maar één ding, Free Palestine from the river to the sea. We gaan straks kijken wat Gods antwoord daarop is. Ja, dus help me eraan te herinneren. Dat is zo'n krachtige belofte uit Gods woord. Maar goed, we weten ook, komende zondag wordt het Holocaust Museum in Amsterdam geopend. En 200 moskeeën hebben al in de krant laten weten daar tegen te zijn. Dat president Herzog komt. Nou. Holocaust Museum is ooit opgericht om de boodschap nooit weer. Nou, wat is 7 oktober gebeurd? Kom maar. We weten, Hitler was ook met haat vervuld. Niet alleen zijn hele nazi-partij, zeer occult. En dat hij al jarenlang riep, weg met de Joden. Maar de kerk zweeg toen. En mede doordat hij zijn venijn op Israël kon botvieren, heeft hij wel 55 miljoen mensen in Europa mededood ingejaagd. Hè? En de kerk was stil. Zag het niet aankomen, wou het niet zien. En toen het te laat was, we weten het. Maar even terug naar de Bijbelse tijden. Toen Israël uit Egypte vanuit slavernij naar het beloofde land, dat God met hen onderweg is naar de berg Sinaï, om hen in een koninklijke positie te zetten. Van slavernij naar een koninklijke positie. Was er ook al Amalek die dat probeerde te verhinderen. En die geest van Amalek, die puur bitterheid is en vooral alles tegen God in het werk zet. Want wat ik vorige keer ook zei, de wereld heeft geen probleem met de duivel, maar met God. Sinds de zondeval is de wereld van God afgeweken. En vecht eigenlijk gewoon tegen God. Nou kun je met stokken, zwaarden, kruisraketten God proberen te raken, dat lukt je niet. Dus wat doe je dan? Als je tegen Hashem bent, God, de naam, ga je zijn knecht op aarde proberen een kopje klein. Dus het antisemitisme is uiteindelijk ten diepste haat tegen God. Psalm 83, die we straks ook met de gebeden zullen proclameren, is dat ze tegen Israël zijn, die omringende volkeren, maar de geestelijke diepgang is, ze hebben een verbond tegen u gesloten. En het is altijd goed, met de psalmen ook, en nou door de oorlog al meer dan 155 dagen, bidden we continu, iedere dag van 3 tot 5, met meer dan 1000 mensen. En tegenwoordig met Zoom is dat makkelijk om aangehaakt te zijn. En die 155 dagen, jongens, het is toch verschrikkelijk voor die mensen die er... Oké, gaan we straks voor bidden. Maar we weten dat die geest van Amalek, die wil maar één ding en dat is Israël elimineren. En daarom is goed, iedere dag bidden we de psalmen. Want het patroon van de psalmen, en daar kom je zo weer naar voren, is David zit in de put, Heer help. Israël is afgeweken van God, Heer help. Dat is iedere keer het patroon van de Bijbel. Nou, in de psalmen. En die psalmen, die beginnen psalm 2. Hij die in de hemel troont, die lacht erom. Want hij heeft zijn Messias, zijn gezalve gesteld over zijn heilige berg. Jongens, als je dat niet voor ogen houdt, dan ben je heel snel in die geestelijke wereld, dat die tegenstand jouw angst probeert in te boezemen en dan is het blablabla. En weet u, David en Goliath, de verhaal kent u. Wat deed die Goliath? 40 dagen lang alleen maar schelden en vloeken en weet ik wat. Weet u, dat doen ze tegenwoordig nog steeds. Bij bokswedstrijden, nou ben ik geen fan van bokswedstrijden, maar je ziet het af en toe eens zo voorbij komen. Weet je wat die mensen allemaal doen? Een dag van tevoren, bij de pers en weet ik wat, dan gaan ze elkaar gewoon uitschelden. Want als je geestelijk murf bent, dan heb je de volgende dag geen kracht om te vechten. Wat deed die Goliath? 40 dagen, dus een hele periode, God vervloeken, zodat Israël en het leger van Israël, al die sterke broers van David, Eliab, maar wat zegt de Bijbel? Wij hebben niet ontvangen een geest van lafhartigheid om opnieuw te vrezen, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Nou, dus waarom hebben we die geest en kracht van Elia nodig? Omdat we gewoon zien dat vanaf dat Israël uit Egypte naar het beloofde land in de bestemming zou komen, dat er een Amalek is en de geest van Amalek die dat probeert te verhinderen. Nou, wat is Gods antwoord? Ja, die geest en kracht van Elia is een heel duidelijk exponent hoe Gods geest in mensen krachtig doorwerkt. Dus ik wil me focussen op die geest en kracht van Elia. Het antwoord van God. Want ook Elia, u kent dat verhaal allemaal, Elia op de Karmel. Laat me een klein stukje lezen. Het is goed om niet alleen over het woord, maar vooral uit het woord. 1 Koningen hoofdstuk 18. Beroemd gedeelte. En terwijl u het opzoekt, even de context. Israël was met koning Achab en Jezebel afgeweken van God. En God kan alleen maar doen wat hij in zijn woord aangeeft. Als je God verlaat, heb je smart op smart te vrezen. Eind van de Torah. Zegen en vloek. Kies de zegen, maar men kiest wel eens wat anders. Nou. Op een gegeven moment dus die Izebel die Baal-cultus introduceert. En de hele club ging daar gewoon achterna. En Elia, zijn naam betekent de Heer is God. Die kondigt het oordeel aan. 1 gebed, mensen. En het regent 3,5 jaar niet, hè. Wauw, dus als wij straks gaan bidden, kijk uit wat je bidt. Van binnen werkt. Na 3,5 jaar hongersnood. En als het niet regent, heb je een hongersnood, hè? Daar in Israël. Dat is heel duidelijk. Dan gaat Elia oproepen tot een geestelijke wedstrijd. En de Baalpriesters en hij. Nou, ze kregen beide de kans een altaar te maken. Beide een stier. En die Baalpriesters die zijn met heel veel en die zijn de hele dag druk. U kent het verhaal. Op een gegeven moment, Elia die maakt er een beetje, spot er een beetje mee. Van, die Baal, vast met vakantie. Sterker nog, hij is op het toilet, staat er ook. Dus, doe maar. En dan staat er, ten tijde van het avondoffer. U weet, in Israël zijn er twee offers, ochtendoffer, avondoffer. Het ochtendoffer wordt God de schepper aanbeten. En het avondoffer wordt God de herschepper aanbeten. Dus Elia kende Gods timing. Nou en nog. Dus de tijden van het avondoffer schikte hij het altaar van de Heer. Laat er zo vaak water overheen gieten dat heel duidelijk is dat hij het vuurtje niet heeft aangestoken. En toen vroeg hij, en nou lezen we dat. Ja, vooral eerst even. En het volk antwoordde hem niets. Waar staat dat? Nee. Oh ja. En dan vers 21, 1 Koning 8, vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hangt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet. Eén woord. De kerk zweeg. Jongens, dan heb je 3,5 jaar hongersnood gehad. En dan nog niet, hè? En het volk zweeg. Nou, en we kennen het verhaal. Eén gebed van Elia. En God doet het wonder. En dan roept ineens het volk. Hele volk. De Heer is God. De Heer is God. Nationale opwekking. Ja. Jongens, door één gebed. Nationale oplossing. Herstel. Weet je, als je even de lijn doortrekt. Onze Heer Jezus was aan het kruis van het ochtendoffer tot het avondoffer. Wanneer sprak hij zijn woord uit? Het is volbracht, zodat herstel mogelijk is ten tijde van het avondoffer. Ja? God doet precies zijnzelfde structuur. We moeten de tijden van God kennen. Ja. En in die geest en kracht van de Heer. U kent het verhaal. Nou wil ik het doortrekken naar hoe werkt dan die geest van en kracht van Elia verder. Tot hopelijk nu toe. En dan zien we die figuur. Ja, een wat zonderlinge figuur vinden we dat vaak in de Bijbel. Er wordt ook maar één preek per jaar over gehouden. En dat is Johannes de Doper. En die mag nog net eind november, begin december, wordt daarover gepreekt. En we weten, en we lezen in Lucas 1, dat zijn vader Zacharias deed dienst in de tempel. Dus wanneer het zijn ordening was op zijn tijd. En wanneer hij in de tempel is en het offer voor God namens het volk brengt, dat die engel van God bij hem staat. En dan lezen we in Lucas 1, vers 13, maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is gehoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes. God is genadig. Geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Amen. Even tot zover. Dus heel duidelijk dat de heraut van de Messias, die in de geest en kracht van Elia komt. En weet u wat Jezus van Johannes de Doper zei? Wanneer Jezus op een gegeven moment gedoopt wordt in de Jordaan, u kent dat verhaal. Dan is het dus niet Johannes de Doper die zegt, hallo neef, had toch ook gekund? Aansluiten bij de situatie, vriendschapsevangelisatie, je neef begroeten. Hallo neef, dat was toch normaal geweest? Later begreep ik het pas. Wat zei hij? Zie het Lam Gods. Wie mocht dat zeggen? Hij was de zoon van een priester. En hij was 30,5. Maar een half jaar ouder dan Jezus. Dus hij stond in de bediening. Hij mocht het zeggen, dat is dat lam. Zo geweldig. En weet je wat Jezus van hem zegt? Dat lezen we in Matthäus 11, vers 11. Matthäus 11, vers 11. Matthäus 11, vers 11. Daar staat: voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste in het koninkrijk der hemelen is, is groter dan hij. Weet je wat Jezus hier zegt? Vorige week mocht ik spreken over de twee giganten uit wet en profeten. Mozes en Elia. En dat zijn de twee grootste uit het eerste verbond. En dat Johannes de Doper groter is dan zij, hè? Heb je daar nog nooit een preek over gehoord? Ik niet. Zoals Mozes een bruggenbouwer was vanuit de slavernij naar het beloofde land. Elia was een bruggenbouwer van de afgoden naar de ware God. Zo is Johannes de Doper de brugfunctie tussen wat wij het Oude Testament noemen en het Nieuwe Testament. De eerste komst van de Messias. Dus die geest van Elia in kracht werkte in ieder geval door tot en met het Nieuwe Testament. Ja, dat is dus niet alleen toen, is ook nu. En nou, wat kwam die Johannes nou doen? En dat lezen we in Johannes en Lucas 1, dan het vervolg. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en kracht van Elia om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. Dit is een citaat van de laatste tekst uit ons Oude Testament. Malachi 4, vers 5 en 6. En die wil ik toch even in zijn geheel lezen. Want dat is precies het profetische woord voor nu en wat we nodig hebben. Het laatste woord uit ons Oude Testament. U weet, in Israël is het anders ingedeeld. In Israël is de laatste tekst van de Tanach is dat er een heidense koning, Koresh, die zegt, is er iemand van u onder het volk Israël? Hij trekken op, maak Elia. Dat is het profetische woord uit de Bijbel. Maar goed, wij hebben het anders ingedeeld. En bij ons staat Malachi 4, vers 5 en 6. En er staat, zie ik, dat is God, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heer komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Dus voor de wederkomst. Komt er eerst een heraut. En dat is die profeet Elia. En wat gaat hij dan doen? Vers 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik iets zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dus serious business, hè? En wat gaat die profeet dan doen? Het hart van de vaderen en de kinderen bij elkaar brengen. Nou, als je die tekst gewoon vanuit het Nederlands eerst oppervlakkig leest, dan denk je, amen. Eindelijk harmonie in het gezin. Er is al zoveel troubles. Dus voordat de Messias komt, harmonie in het gezin. Amen. Dat is al geweldig. Maar de tekst heeft vaak een diepgang. Er staat het hart van de vaderen. Wie zijn de vaderen in de Bijbel? In eerste instantie Abraham, Isaac en Jacob. En hij zal het hart van de kinderen terugbrengen tot het hart van de vaderen. Wie zijn die kinderen? Nou, dus iedere keer de kinderen Israëls. Dus die profeet Elia zal allereerst de kinderen van Israël, dus het nageslacht, terugbrengen tot het hart van de vaderen en tot het geloof van de vaderen. Wauw. Jongens, wij bidden al jaren. Ezekiel 36, 37. dat we hen terugbrengen naar het land. We hebben inmiddels al 200.000 Joden geholpen om Aliyah te maken. Dat is fase 1. Maar we bidden dat Gods geest erover komt, zodat ze niet alleen terugkeren naar het land, maar terugkeren tot het hart van de Vader. Amen. Dan kunnen we nog een vuurwerk beleven. We krijgen nog 144.000 evangelisten er gratis bij, hè? Als je dan toch strategisch gaat bidden zometeen, dan zou ik bidden dat Israël toch geloof komt. Huh? Oké. Maar de tekst heeft ook een diepgang voor ons. Weet u hoe wij gelovigen uit de volkeren genoemd worden in de Bijbel? Er staat in de gemeente van Antiochië dat de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. Dat is dus dat andere mensen tegen ons zeggen, nou, we noemen jullie christenen. Omdat je toch de hele dag het over Christus hebt, Christus dit, Christus dat, dus dan noemen wij jullie christenen. Nou, prima. Maar weet je hoe de Bijbel ons noemt? De meest geliefde apostel van Jezus, Johannes, heeft het evangelie naar Johannes mochten openbaring opschrijven. En ook de drie brieven van Johannes. Weet u hoe wij daar genoemd worden? Kinderen. Wij zijn nog kinderen in het geloof. En we voeden ons juist van de vaderen. Oké, dat betekent dat er dus geen plek is voor vervangingstheologie. Dat de kerk zelfstandig zonder Israël verder kan. Nee, we blijven afhankelijk van onze geestelijke vaderen. We staan op de schouders van onze geestelijke voorvaderen. En weet u, nog een verdiepingsslag, dat is niet alleen dat wij ook terugkeren tot het geloof van Abraham, Isaac en Jacob, maar als je leest in het verhaal van Stefanus, de eerste martelaar, die krijgt gelegenheid om zich te verdedigen. En dan heeft hij het over mannen van Israël die daar dan om hem heen staan. Mannen van Israël en vaderen. Dus dat zijn niet alleen Abraham, Isaac en Jacob 2000 jaar daarvoor. Maar ook in de tijd van Jezus, van de eerste apostelen, vaderen. En Gods woord is geïnspireerd, dus dat is juist voor ons. Betekent dat ook de Israël van die dagen erkend wordt als vaderen. En nou de lijn doorgetrokken naar vandaag. Weet je dat wij als Christenambassade, wij worden gevraagd door de orthodoxe rabbijnen en een geestelijke aanhang. Wat hier staat als eerste. Hij zal het hart van de vaderen, dus dat is Israël, terugbrengen tot het hart van de kinderen. Wij worden door de orthodoxe Romeinen gevraagd, bid met ons mee. Wauw. Ze weten dat wij in de naam van Jezus, in de naam van Yeshua bidden. Maar ze willen juist dat we dit samen doen. Want ze zien steeds meer, alleen redden we niet. Wauw, dit is een uitgestoken hand. Nou, deze tekst heeft zoveel diepgang, dat het voor ons, jongens, nou nog één stap verder. Dat is hoe die geest van Elia, maar nu natuurlijk voor vandaag. Hè. Weet je, ik wil nog één tekst met u lezen. Eén van de, die lezen we ook maar één keer per jaar. Ja, Handelingen 3 vers 21. En dat is die preek van Petrus, weet u nog? Eén preek van Petrus, 3000 al geloof. Kijk, zo, daar gaan we voor, hè? Ik weet niet hoeveel preken je zus voor moet houden om heel zuffen te bekeren, of kampen, maar oké, hier gaan we. En dan staat er, Handelingen 3 vers 21, bekeert u tot tijden verademing, en dan staat er, De hemel moest Jezus opnemen. Dus al was de hemel dat nou leuk vinden of niet. Nee. Dus daar, de hemel moest Jezus opnemen. Tot de tijd der wederoprichting aller dingen. En Jezus had al gezegd, Jeruzalem, Israël, de tempel, zal vernietigd worden. Maar hij zegt niet dat dat het einde is. Hij zegt tegen Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien. Zodat. Gij zegt, gezegendheid die komt. En de tijden der wederoprichting, het herstel van alle dingen, is mede door iemand in de geest en kracht van Elia, die weet dat we nu leven ter tijde van het avondoffer. Dat we de lange dag gehad hebben, het wordt alweer schemerig, avondoffer. Dus we leven in die na-dagen. En dat er iemand komt in die geest en kracht van Elia, die herstel geeft, want Yeshua, Jezus, kan pas terugkomen na de wederoprichting van alle dingen. Het heeft dus alles te maken met dat Israël terug is in het land en wij bidden dat de geest van genade en gebeden over hen komt, zodat ze ook mogen weten wie hun eigen Messias is. En daarom is die geest en kracht van Elia ook vandaag meer dan nodig. En weet u, God gaat die geest van kracht en Elia geven, want hij gaat herstel geven. Mensen, nu voor het eerst in 2000 jaar dat Joden en Christenen samen bidden. Dat Israël terug is in het land. Dat we daar als ambassadeurs van Christus mogen werken. Wie had dat 100 jaar geleden gedacht? We stonden niet eens. En weet u, de Hamas, wat betekent geweld? Ik heb vorige keer uitgelegd wat in hun grondwet staat. Zou het niet herhalen. Maar weet u, die leus die ze scanderen, en dat gaat tot in Nederland toe, hè? Free Palestine from the river to the sea. Als die mensen vragen welke river, welke sea, weet ze niet. Maar weet u wat Gods antwoord daarop is? Als die geest voornamelijk bezig is in de wereld, God gaat zijn alternatief geven. De geest en kracht van Elia. En als de tegenpartij van alles roept, weg met Israël, want het is natuurlijk puur antisemitisme. Want mensen, de tegenstander weet heel goed hoe laat het is, hè? Wij vaak niet. De kerk zweeg. En zwijgt nog steeds. Waar zijn de bidstonden? Ook in de gemeentes. Ja toch? Minimaal. We zijn blij met wat er is, maar jongens, we zijn geestelijk niet weerbaar, hè, als gemeentes. En weet u wat Gods antwoord is op Free Palestine van de Repertoire? Dat Israël zal wonen van de zee tot aan de grote rivier. Wow! That's different. Dat is van de Middellandse Zee tot aan de Eufraat. In de tijd van David en Salomo was het koninkrijk van Israël zo groot. En als die geest van kracht en Elia als voorbereiding voor de komst van de Messias, Jezus gaat terugkomen, zijn voeten op de lijf wegzetten en hij gaat zitten op de troon van zijn vader. Waar stond die troon? Dan moet Israël toch hersteld zijn. Moet er toch een troon zijn. En dat ze samen met ons de rode lopen voor koning Jezus uitleggen. Ja, dat kan toch niet anders? De hemel moest hem opnemen. Totdat. En daar komt dat God ons wil gebruiken. En daarom hebben wij Gods geest en die kracht van Elia zo nodig om het vol te houden. Want Elia had een geweldige overwinning op de Karmel. Amen? Maar wat gebeurde daarna?
Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar icej.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.